Zo'n 20 jaar geleden kwam Pieternel van Amelsvoort, een zangeres, voor het eerst aan bij Les Gaillards.
Les Gaillards, dat was een groot oud mijnbouwgehuis, maar dan meer een herenhuisachtig uitgestrekt gebouw. Daar woonden twee mannen die heel vrij waren en die alles met kunst aan elkaar plakten.
Deze mannen stelden dit huis in Frankrijk open voor vakantiegangers en kunstliefhebbers.
En daar werden gewoon cursussen ook gegeven, maar er waren ook mensen die daar naartoe konden voor een laatste vakantie omdat ze een terminale ziekte hadden.
Het was een plek waar stervenden en nog niet stervenden samen konden en moesten leven.
Ik vond het wel heel bijzonder als je daar kwam als gezond persoon. Die wist vaak helemaal niet dat het zo'n plek was. Dan werd wel meteen gezegd, de belangrijkste momenten zijn hier koffie drinken, eten en daarbij ben je verplicht aanwezig. En als jij toevallig zit naast degene die zijn handen niet gaan gebruiken, dan zorg je dat diegene zijn eten of drinken ook binnenkrijgt.
En niet enkel de diners werden op deze manier voor iedereen mogelijk gemaakt.
Ik weet, op een gegeven moment was er een man met reuma die, ik geloof, 17 jaar niet uit het verpleeghuis was geweest en die had zich opgegeven voor de schildercursus. Maar die kon zijn armen amper bewegen. Dus wat deden ze? Ze hebben een hele rol behangpapier gepakt. Die man in een bed gelegd en langs dat behangpapier gelopen en die kwast in zijn hand gestopt.
Hier konden mensen die gingen sterven iets willen.
He, of een vrouw die zei, ik zou zo graag een keer op het gras liggen. Gewoon op het gras liggen. Die hebben ze gewoon op het gras gelegd. Die had de MS, zat in een rolstoel.
Ook was er een man met ALS die zo ziek was dat hij enkel nog een lendendoekje op zijn lijf verdroeg.
En die wilde eigenlijk naar de disco. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben hem gewoon op de brancard in de ziekenwagen naar de disco gebracht. En ze zijn daar een hele avond geweest met die man op zijn brancard.
Maar niet elke wens was een feestje. Zeker niet voor de mensen rond.
Ja, op een gegeven moment was ook iemand die, toen was hij inmiddels overleden met ALS, en die heeft toen gezegd dat niemand hem meer mocht aanraken na zijn dood. En het was heel heftig voor de nabestaanden. Want hij had een enorme kring van mensen die alles voor hem deden. Hij kon niks meer. Hij lag. Alles werd met vreemde handen aan zijn lijf gedaan. En daar had hij zo heftig gevonden dat hij zei, na mijn dood graag mijn lichaam in ere laten en niet meer aanraken. Terwijl voor die mensen die voor hem gezorgd hadden, dat heel heftig was. Want die wilden hem nog voor hem zorgen als hij nu hij er niet meer was. En ja, ik heb daar vooral gezien het perspectief van degene die gaat sterven is totaal anders dan degene die achterblijft.
Sterven doe je voor een groot deel niet alleen. Er zijn de mensen die voor je zorgen, de mensen die van je houden, de mensen die jou gedwongen moeten uitzwaaien en achterblijven. En iedereen heeft in dat proces angsten, wensen en noden. Maar wat als die niet overeenkomen? Of wat als jullie niet de goede taal vinden om elkaar iets duidelijk te maken? Wie mag dan kiezen? Van wie is iemands dood eigenlijk?
Van wie is jouw dood? Vind ik best een lastige.
Van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is dit Stervelingen. Een podcast op zoek naar manieren om misschien beter te kunnen samenleven met de dood.
Je kunt niet iemand dwingen om ergens over te praten waar die niet over wil praten. Tegelijkertijd probeer je het natuurlijk wel. Maar het kan leiden tot conflicten, tot frictie. En de vraag is of je dat in die situatie iemand ook nog wilt aandoen.
We denken vaak aan het sterfbed als een plek waar geheimen worden onthuld. Ruzies eindelijk opgelost. Liefde op het nippertje nog prijsgegeven. Het is een plek waar wordt gesproken. Maar wat als degene die gaat sterven niet wil praten? Geen angsten wil bespreken? Niet wil brainstormen over de ideale begrafenis? Of niet eens het wachtwoord van de computer op een papiertje wil schrijven? En wat als die persoon je eigen zus is?
Mijn naam is Eva Kukier. Ik ben journalist en ik ben de zus van Roos. Roos was mijn enige zus. Ze was 1,5 jaar ouder dan ik. En we zijn samen opgegroeid in een heel klein dorpje in Noord-Groningen. Dat dorpje bestond uit één straat met een café, een voetbalveld en een kroeg. En ja, het was een heel vrij en avontuurlijk bestaan daar in dat dorpje. Ik was best wel druk en extravert en altijd heel sociaal met anderen bezig. En zij was meer introvert en nadenkend. Maar ze was wel altijd de leider. Dus als we spelletjes deden, was ze altijd de baas. En ze had als kind ook al heel veel vragen over het leven en over de dood. Ja, ik heb daar niet een concreet voorbeeld van. Ja, ik was natuurlijk ook klein. Maar ik weet wel dat ze wel veel nadacht over de dingen. En wij gingen allebei naar de middelbare school in Groningen. En daar kwam zij, eerder dan ik, in best wel een alternatieve wereld terecht. Van hippies en krakers en feesten en wilde avonturen. Het is heel erg buiten de gebaande paden met mensen die hun eigen pad kozen en eigenlijk helemaal niet zoveel te maken wilden hebben met de maatschappij. En na de middelbare school ging zij filosofie studeren en ik Russisch. Want onze ouders die zeiden toen altijd, studeer maar wat je leuk vindt, wat je interessant vindt, want in je leven ga je toch iets anders doen. Maar goed, Roos die woonde in die periode in een kraakpand. En ze zat daar niet heel erg lekker in haar vel. Toen een vriend haar op een dag vroeg of ze zin had om met hem naar Portugal te lopen, heeft ze ja gezegd en is ze met hem meegegaan. En die vriend, die zwierf al sinds zijn afstuderen van de middelbare school, zwierf hij door Europa, door Frankrijk, had twee paarden. En het einddoel was Portugal en hij vroeg haar, waarom ga je niet een zomer mee? Dus ze is meegegaan en zodoende liepen zij met z'n tweeën door Frankrijk richting Portugal en dus naar de Pyreneeën met die twee paarden. Zonder geld, met bijna geen eten en echt ja, als een soort moderne landlopers. En toen ze de bergen overtrokken, de Pyreneeën dus richting Portugal, toen werd een van die paarden ziek. En toen zijn ze over een klein slingerpaadje helemaal naar beneden gelopen. En daar stond een huis. En daar woonde een man. Met een kudde schapen. En daar mochten ze blijven om hun paard te verzorgen. En om een tijdje rond te kijken. En het was een aardige man. Dus ze bleven daar een paar maanden. En op een dag belden ze op naar mijn ouders in Nederland. En toen zei ze, ik kom niet meer terug, want ik ben verliefd. En wat bleek nou? Ze was verliefd geworden op die schapen. En daarna op die man. Tenminste, zo herinner ik het me, zo vertel ik het altijd. Ze was eerst verliefd geworden op die schapen, op die kudde, op het leven daar in de bergen. En daarna op die man. En die man die was schaapherder en die had 200 schapen. En die woonde in een heel oud stenen huis midden in de... Echt in the middle of nowhere. Zij zei toen, ik ga filosofie in de praktijk bedrijven. En dat was voor haar ook het idee. Dat ze in de natuur, ze vond haar plek daar. En dat ze in die natuur met die schapen, de dieren en ook die hele cyclus van leven en dood en bergen en seizoenen. Dat je daar zo één mee bent. Als Roos de bergen inging met haar schapen, dan liep ze daar heel stoer en fier. En ze wist precies wat ze moest doen. En die kudde, die volgde haar natuurlijk. Zo'n kudde die als zo'n grote school vissen over de bergen deint, zeg maar. Dat is heel mooi om te zien. In die slierte schapen die 's avonds van boven naar beneden komen. Een paar honderd achter elkaar met bellen. En gemekker. Dat is een heel indrukwekkend gezicht. Ik heb dat heel vaak meegemaakt. Ik ben natuurlijk heel vaak meegeweest ook. Maar tegelijkertijd, het lijkt heel idyllisch schaapherder in de bergen. Het is een keihard bestaan. Het is echt heel zwaar. Je bent altijd met die beesten in de weer. Ze worden vaak ziek. Er zijn allerlei dingen waar je op moet letten. Beren die je kudde kunnen aanvallen. 'S avonds of 's nachts. Dus het was ook heel hard werken en dag en nacht. Het houdt nooit op. Dus ze had ook nooit tijd voor iets anders. denk zo'n 15 jaar nadat ze naar Frankrijk was vertrokken, is ze ziek geworden. Ze was toen begin 30 en ze had net een dochter gekregen. En toen werd er borstkanker bij haar geconstateerd. Die was wel ver gevorderd, maar was wel te behandelen. Ze is geopereerd, ze is bestraald, ze heeft chemo gehad. En na verloop van tijd was die kanker weg. Dus ze was genezen verklaard. En dat was natuurlijk ontzettend goed nieuws. En ze was ontzettend blij. En ja, er gaat weer een soort nieuwe horizon gaat er voor je open. Een toekomst. Ja. En na twee jaar bleek die kanker toch weer teruggekomen en ook uitgezaaid. Op verschillende plekken in haar lichaam. En dat is vrij laat ontdekt. Waardoor er al meteen een soort paniek was van, oh, komt dit nog wel goed? Dus je leeft echt ja, bij de dag. Dat is een beetje een cliché. Maar, of bij de week. Je leeft eigenlijk van behandeling naar behandeling. Van chemo naar chemo. Die impact op haar leven was natuurlijk enorm. Maar Roos, die was niet iemand om dat te laten zien. Die wilde niet dat anderen haar ellende zagen of dat ze haar zagen lijden. Ze was ontzettend nuchter en ze was echt een doener. Dus ze verdronk zich in haar werk. Met haar arm in het verband hakte ze hout. Ze was op een dag, een arts vertelde me dat later. Ze is een keer met een vrachtwagen vol schapen is ze naar de chemo gekomen in het ziekenhuis. En dan parkeerde ze die vrachtwagen vol schapen op de parkeerplaats. En dan ging zij aan de chemo. En dan reed ze daarna weer naar huis om met die beesten iets te doen. En het was niet dat ze dan niks voelde of zo. Ze was echt heel erg ziek daar vaak van. Maar dit soort dingen deed ze toch. Als ze het kon, dan deed ze dat toch. Roos was niet echt een prater. Als ik het moeilijk heb, ik ben extravert en dan wil ik daarover praten. Maar zij was dat niet. Zij was helemaal geen prater. Zij was best wel gesloten. En zeker als het ging over moeilijke persoonlijke onderwerpen. Dus voor haar was dat helemaal niet natuurlijk. Dus je moest haar echt een beetje, nou ja, dwingen. Dat doe je natuurlijk niet. Maar echt een beetje, ja, push je daarin. Kijk, mijn moeder en ik waren in Nederland. 2000 kilometer verderop. Dus ja, dat waren ook gesprekken via de telefoon vaak. En dan is het enige wat je kunt doen is praten. En als je dan met iemand moet praten die daar zelf niet altijd veel behoefte aan heeft of dat moeilijk vindt, dan is dat dubbel zo lastig natuurlijk. Nou, ik had veel meer behoefte toch om mijn angsten bespreekbaar te maken. De vraag is of je dat moet doen met degene die angsten waarschijnlijk nog een miljoen keer meer doorleeft dan jijzelf. Ik heb het wel eens vergeleken met een, tenminste wat ik zelf voelde, met een soort plaatsvervangende doodsangst. Dat je zo bang bent dat je degene van wie je zoveel houdt overlijdt. En dat je daar zo door wordt gegrepen en dat je dat zo tot in paniek ook brengt. Ja, dat het op een hele grote impact op je eigen leven heeft. Dus dat het op mijn leven een heel grote impact. Maar tegelijkertijd kan het niet echt weg. Je moet het niet met diegene bespreken misschien die dat aangaat. Tegelijkertijd probeer je het natuurlijk wel. En we hadden wel een dusdanig goede, nauwe band, hechte band. Dat ik haar daar ook wel mee kon confronteren. Dat heb ik ook wel gedaan. Zeker wel. Maar het kan leiden tot conflicten, tot frictie. En de vraag is of je dat in die situatie iemand ook nog wilt aandoen. Maar we spraken er wel over. Ik heb er vaak genoeg aan de telefoon gehad in tranen. En de stress en de paniek. Maar tegelijkertijd echt tot de kern komen. Ik ga dood of ik ben bang voor de dood. Of hoe moet dat? Dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Er is uiteindelijk wel een moment geweest waarop het duidelijk was, oké, het duurt nog een paar maanden. Dat hebben de artsen op een gegeven moment gezegd. En dat is wel een soort mokerslag. En dan komt er op een gegeven moment een moment waarop je ook over die praktische dingen die bij een naderend overlijden komen kijken, dat je daarover moet nadenken en dat je daarover moet praten. Hoe wil je je nalatenschap organiseren? Zij was inmiddels gescheiden van haar man. Hoe wil je de opvoeding verder van je dochter? Wat kunnen wij doen, als jij er niet meer bent, om te zorgen dat alles wat je achterlaat en jouw dochter op de allereerste plaats, dat voort blijft bestaan? Dat gesprek had ik wel graag met haar willen hebben. En dat wilde ze niet. Want het was voor haar een confrontatie met haar eigen dood. Ze liep daarvoor weg, letterlijk. Of ze werd boos of geïrriteerd of verdrietig. Ze raakte vaak in paniek. En je zag aan alles aan haar dat ze continu bezig was zichzelf bij elkaar te houden. En uiteindelijk is dat testament er dus ook nooit gekomen. Maar dat wisten wij niet, want ze is vrij plotseling overleden aan een inwendige bloeding. En ze is naar het ziekenhuis gebracht en uiteindelijk is ze daar overleden. En wij waren daar niet bij, we waren in Nederland. En toen wij in Frankrijk waren, wij zijn natuurlijk meteen daar naartoe gegaan. Bleek dus ook dat ze geen testament had. Maar ook om daarachter te komen moet je eerst bijvoorbeeld weten of iemand een notaris in de arm heeft genomen. Dus dat vertaalde zich gewoon serieus in papieren doorzoeken, lades openen, zoeken naar gegevens, zoeken naar een document waar je misschien niet staat. In een computer zoeken, wachtwoorden zoeken van een telefoon, laptop. En als iemand niks heeft geregeld en niks heeft achtergelaten, al is het maar een klein krabbeltje met dit is het wachtwoord van mijn computer, of dit is de notaris, of hier met deze persoon heb ik dingen besproken. Als dat er allemaal niet is, dan moet je alles zelf doen. Maar kom je ook voor een heel logistiek probleem te staan op het moment dat je dat natuurlijk helemaal niet kunt handelen eigenlijk. We hadden het wel verwacht. Want ze wilde zo niet erover praten. En ja, ze heeft toch de hoofd in het zand gestoken. Maar toch is het een... Het is toch een... Ik was ook wel erg verbaasd, toch? Ondanks dat alles. Dat ik dacht, jeetje, ze heeft echt niks op papier gezet. En tegelijkertijd spreekt er natuurlijk ook een enorm vertrouwen uit. Dat je gewoon alles achterlaat. Ten eerste vertrouwen in het feit dat je toch doorleeft door een of ander mirakel. Dus een soort vertrouwen vond ik dat ook in haarzelf. Maar ook een vertrouwen in je omgeving. Dat je weet dat je omgeving dit gaat oplossen. En dat het goed komt. Ze is nu 2 jaar geleden is overleden. En ik denk dat ik nu meer begrip heb voor haar keuze. Of haar keuze. Waarom ze niet erover wilde praten. Of haar onmacht om erover te praten. Maar ook respect voor het feit dat zij die keuze heeft gemaakt. En dat zij het op haar manier heeft gedaan. En in eerste instantie, hè, daar ben ik ook heel eerlijk in, was dat verschrikkelijk moeilijk. En was ik daar verbaasd over en ook verdrietig en ook boos. Maar achteraf denk ik van ja, zij heeft het zo gedaan. Zij heeft daar op de eigen manier, is het eind van haar leven tegemoet gegaan.
Het einde van je leven tegemoet gaan, dat kan op vele manieren. Met woorden, maar ook zonder. Maar in de maatschappij waarin we vandaag leven, eentje waarin hard wordt gewerkt om de dood bespreekbaar te maken, is zwijgen niet altijd een populaire keuze. En in hoeverre mag je dan alsnog voor de stilte kiezen?
Ja, precies. Dat is een beetje de vraag. We vinden het zo vanzelfsprekend om over alles te praten en alles bespreekbaar te maken. En we hebben daar zoveel middelen en tools, instrumenten voor gevonden. En zeker ook hè, in de ziekte waar zij aan is overleden, borstkanker, is daar ook een soort van wereld in gecreëerd. Met glossy tijdschriften en met podcasts en met organisaties en met allerlei middelen om het bespreekbaar te maken. En dat is ontzettend mooi en goed. En ik sta daar helemaal achter en mijn zus stond er ook helemaal achter. Maar tegelijkertijd, niet iedereen heeft daar behoefte aan en niet iedereen wil dat. En ja, ik kan dat niet, ik heb het niet zelf ervaren natuurlijk, maar dat je, ik kan me wel voorstellen dat dat een soort druk op je legt, waar je maar net mee om moet kunnen gaan.
De druk van zij die rond je staan. Want sterven doe je uiteindelijk voor een groot deel niet alleen. En iedereen heeft iets anders nodig.
Ja, precies. We hebben zoveel mensen om ons heen die iets van ons willen. En zeker op zo'n moment dat je ziek wordt en dat je weet dat je niet meer beter wordt, wordt er zoveel van je verwacht. Maar als je dat niet wil, of als je daar niet aan kunt voldoen aan die verwachting, ja, moet je dan anderen gaan pleasen bij wijze van spreken, of voldoen op het moment dat het ermee het meest toe doet in je eigen leven, de laatste weken of maanden van je leven, voor jezelf of voor de anderen, voor je omgeving dingen doet. En van haar weet ik dat ze zich ook ontzettend verantwoordelijk voelde. Ze zag natuurlijk donders goed hoe verschrikkelijk het was voor haar omgeving. En die verantwoordelijkheid die je dan voelt als middelpunt daarvan, als de veroorzaker daarvan, is een hele grote verantwoordelijkheid. Ik weet niet of we daar genoeg aandacht voor hebben. Die je hebt naar je omgeving toe. En dat is echt best wel een hele zware last.
Een last die nog zwaarder woog door kilometers en kilometers afstand.
Kijk, als je bij elkaar bent, dan kun je natuurlijk elkaar vasthouden. Dan kun je ook dingen doen zonder dat je hoeft te praten. Maar als je op afstand woont en alleen maar een telefoon hebt, en dan ook nog in een bergen waar ze vaak geen bereik had, dan moet je praten. En dat is wel iets, nou ja, wat het ingewikkelder maakt om over moeilijke dingen of over dood en rouw te praten, als je dat alleen maar met woorden kunt doen.
Een lied of een gedicht. Of dat geeft zoveel ruimte. En je kan je emotie daarin voelen. En je kan ook voelen van, we zijn er nog. Ik kan je nog altijd zien. Dus ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen om naast. Hè, praten is vast ook heel, heel goed voor heel veel mensen. Ben ik helemaal niet tegen. Maar de taal, de andere taal van de kunst, is dat dan eigenlijk. Ik denk dat hij heel veel kan toevoegen.
Pieter Nel, de zangeres, had in Les Gaillards gezien wat kunst kon betekenen in iemands laatste maanden.
En omdat er zoveel aan kunst gedaan werd, ik stond ook wel gelijk te zingen. He, met eten in de bocht van de vleugel, bij wijze van spreken. Dat was wel iemand die piano kon spelen. Oh, nou, ken je dit, ken je dat? Ja, oh ja. Nou, hup.
En er was één moment, een lied, dat haar leven voor altijd zou veranderen. Tijdens haar verblijf had Pieter Nel van een vrouw met MS het lied Parlez-moi d'amour geleerd. En dat wilde ze op een avond opvoeren. Een van de uitbaters van Les Gaillards, Aristos, begeleidde haar op de piano, terwijl de andere uitbater, Gerrit, met haar danste. En zij zong.
En ik weet nog dat ik zei, maar Gerrit, ik wil eigenlijk het laatste refrein wil ik naar de mensen toe lopen en ze toezingen. Het kwam ergens vandaan, ik weet niet. En dat deden we, dus hij ging heel mooi zitten en liet mij gaan. En ik liep langs de gezichten en ik zong Parlez-moi d'amour voor die mensen. En het bijzondere was dat ik ze dus recht in de ogen kon kijken en dat zij terugkeken en dat zij open waren. Daar was geen valse schaamte. Dus ik keek recht in de ziel. En zij, andersom bij mij ook, ik was ook open. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est pas. En dat was het geheim, denk ik. Dat er geen valse schaamte was. En dat je die niet meer nodig hebt als de dood in de buurt komt. En dat die ons in het leven vaak tegenhoudt om waarachtig te zijn.
Pieter Nel vroeg zich na deze ervaring af of ze nog meer mensen op deze manier kon bereiken. Zo ontstond de stichting Diva Dichtbij.
Een diva is een professionele zanger of zangeres. Ja, en dan niet een divo als het een zanger is. Maar, en die komt in een huiskamer of bij iemand aan bed. En dan zingt ze.
Diva's treden op voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Een diva arriveert daar met een speciale kar en een mooi kostuum aan.
Het theater komt naar u toe. Dus het komt naar binnen gerold en ze stelt zich voor, ze gaat zingen. En ze laten mensen even op afstand aan haar wennen. En dan daarna, op een gegeven moment, dan ziet ze bij wijze van spreken bij iemand, gaan de ogen twinkelen. En dan gaat ze daar naartoe. En dan merkt ze wel hoe ver ze moet gaan of niet.
Zo houdt een diva soms de handen vast van de mensen voor wie ze zingt. Of legt ze zelfs haar voorhoofd tegen dat van een ander.
Het is heel kwetsbaar. Maar als je bedenkt, de mensen voor wie je zingt, zijn net zo kwetsbaar.
Als diva zingt Pieter Nel ook voor mensen die terminaal zijn. Al is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Zo werd haar al eens afgeraden om haar kunsten aan te bieden.
Toen was ik in een huis en ik moest allemaal individuele voordeuren afgaan. Zo van, ik had een hele route waar ik langs moest. En nee, die moet je maar overslaan, want daar ligt een vrouw en die is terminaal. En nou, dat moet je maar niet doen. En ik vond het zo'n rare opmerking. Ik zei van, kunnen we toch even vragen? Dus ik ben toen naar binnen gegaan en ik liet haar zien mijn lijst met repertoire wat ik had. En ze koos We'll Meet Again als lied en haar gezin was in die ruimte. Ja, als ik het nu weer terugzie, die familie was niet bij dat bed, maar die was in die ruimte, bij haar vandaan, bezig met dingetjes. En zij koos heel bewust dat lied. Het was meteen duidelijk en ik dacht zo, dat is een lied om te kiezen als je gaat sterven. We'll Meet Again, dus ik zong dat. En wij hadden een connectie van oog, weet je, dat ging niet los tijdens het hele lied.
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this part.
En dat gezin, dat kwam natuurlijk, ja, bof, naar het bed toe. En die waren allemaal helemaal in tranen.
We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Nou ja, dat was onnavolgbaar. En ik had ook het gevoel dat zij daarmee iets aan haar gezin gaf. Wat ze misschien niet met woorden kon zeggen, maar wat wel gecommuniceerd is op dat moment met dat lied. En misschien was het voor haar zelfs een manier om hen te laten weten dat het goed was. En dat ze niet bang hoefde te zijn.
Pieter Nel ziet steeds opnieuw hoe kunst soms datgene kan uitdrukken wat onze mond niet tot woorden gevormd krijgt. Ze ziet het in haar werk als diva, in haar verblijven bij Les Gaillards, maar ook zag ze het nog dichterbij.
Mijn zus, die is ook niet van het praten. En die had toen mijn broer overleden was, we waren met z'n drieën, had ze een plank uit een ronde schijf uit een boom. En die had ze zo bij zich en die liet ze zien, hè, dit zijn wij met z'n drieën. En toen bleek dat er drie losse stukken waren, maar dat kon je helemaal niet zien, want het zat aan elkaar. Maar ze konden die losmaken. En toen legde ze het deel van Herman op zijn kist. En nu zijn wij nooit meer wie we zijn. Weet je, nu, we zijn niet meer compleet, want er ontbreekt een stuk. En toen leed ze die twee stukken die over waren, bracht ze naar elkaar toe. En toen zei ze, maar kijk, als wij bij elkaar zijn, is hij er altijd ook, want je ziet precies die afdruk van hem die ontbreekt. Ja, dan denk ik, ja, dat kan ik niet in woorden aan evenaren, wat zij kon zeggen over mijn broer.
Pieter Nel en haar zus namen afscheid van hun broer. Elk namen ze hun deel van de dwarsdoorsnede van de boomstam mee naar huis. Het deel van Herman werd met hem begraven. Ook Eva moest afscheid nemen, nadat haar zus Roos was gestorven zonder veel woorden en wensen achter te laten.
En wat ik trouwens, wat ik nog wil vertellen. Ze had niks eigenlijk echt aan wensen achtergelaten of aan lijstjes of wat dan ook. Maar ze had wel, één keer heeft ze uitgesproken waar ze wilde dat haar as uitgestrooid zou worden. En dat was op haar lievelingsplek in de bergen, hoog in de bergen. Op een heel moeilijk begaanbaar stuk berg. En daar zijn we uiteindelijk, maanden na haar dood, zijn we met een groep familie en vrienden zijn we daar naartoe gegaan met haar as. Die hadden we op een paard geladen. Dus die urn die hadden we op haar paard gezet. En daarmee zijn we naar boven gelopen met z'n allen. En uiteindelijk hebben we haar daar in de bergen, haar as zo de bergen in gestuurd. En dat was gewoon een ontzettend mooi afscheid. En ik weet ook dat ze is op de plek waar ze thuis hoort.
Sterven doe je voor een groot deel niet alleen. Maar wat daarna komt, nadat je gestorven bent, dat ligt in de handen van anderen. In de handen van zij die zullen blijven zoeken naar hoe je dat doet. Samenleven met de dood. Dit was de laatste aflevering van Stervelingen. Een podcast van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving op zoek naar manieren om misschien beter te kunnen samenleven met de dood. Heeft u naar aanleiding van het luisteren naar deze podcast behoefte aan hulp of steun? Ga dan naar www.mindcorrelatie.nl. Wilt u meer weten over dit project, de sprekers in de podcast, of wilt u reageren? Dan surft u naar www.raadrvs.nl/stervelingen. De podcast is gemaakt door Siona Houthuis, Mirke Kist en Nele Eekhout van Slow Pony in samenwerking met Jeannette Pols, Ageet Ouwehand, Myrthe Lenslink en Laura Hartman van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Bedankt voor het luisteren.